de heren onder u die ingeschreven zijn op onze nieuwsbrief en die hem gelezen hebben, gaan waarschijnlijk weten waarover dat gaat vandaag. En voor de anderen is er een grote verrassing, namelijk, ik geloof de 7 januari s'avonds ben ik gaan slapen als lid van de Westerse Boeddhistische Orde. En als ik de dag voor, nadien opstond, merkte dat ik geen lid niet meer was van de Westerse Boeddhistische Orde. Dat die van naam veranderd was ondertussen. En ja, dat was op de vergadering van de voorzitters waar ik was in Dannacosha in Schotland. Nu, ik ga daar een en ander over zeggen, want ja, meestal als een naam verandert, betekent dat dat er ergens iets belangrijks veranderd is, dat er ergens een belangrijke ommekeer gebeurd is. Als ik naar mijn eigen leven kijk, de dag dat ik broeder Martinus werd in dat Benedictijns klooster, dat was inderdaad een heel serieuze stap die ik nam. En de dag dat ik in Padmaloka vele jaren later Dhammaketu geworden ben, dat was ook een heel serieuze stap. Maar ik heb er mij de bedenking bij gemaakt. In mijn geval was dat telkens geen breuk, maar gewoon een expliciet maken van wat er al was. Wat er al was, was op zoek gaan naar een hogere dimensie in het leven. En dat is waar we met z'n allen hier ook mee bezig zijn natuurlijk. De verandering van naam van onze beweging is niet van die aard. Het is dus niet zo dat er ergens iets totaal nieuws gekomen is, dat er iets veranderd is. Maar ik ga een beetje de geschiedenis geven om het duidelijk te maken van waar het komt. Het is in elk geval dus een heel nieuwe koers die daarmee aangekondigd wordt. Hetgene wat aanleiding heeft tot verandering, is het feit dat wij in onze naam hadden Westerse Boeddhistische Orde, Western Boeddhistische Orde. En er wordt hoe langer hoe meer aangevoeld dat daar problemen aan zitten. Niet op zichzelf, maar vanaf het. Er zijn plekken in de wereld waar je daarmee niet moet afkomen. En dat is vanaf het begin van al een probleem geweest in India bijvoorbeeld. Het eind van de jaren 70 is in het begin van de jaren 80, dacht ik, zijn de eerste ordeleden daar gekomen. En die konden zij onmogelijk Westerse boeddhisten noemen. Die hebben dus iets heel Indisch bedacht, op zijn Indisch, maar heel veel grote woorden. Ze zijn zichzelf gaan noemen als Trailokya Bodha Mahasangha, zoiets als de boeddhistische supersangha van verleden, heden en toekomst. Zeer Indisch natuurlijk. Daar zouden wij in het Westen niet mee moeten afkomen. Zolang het tot India beperkt bleef, was dat geen probleem. En ook de Australiërs en de Nieuw-Zeelanders, die er al vroeg bijgekomen zijn, kunnen zichzelf perfect als Westers beschouwen. Maar nu merken we meer en meer dat onze beweging contacten begint te krijgen, nog geen grote centra, maar wel heel belangrijke contacten in een stuk van de traditionele boeddhistische wereld in Azië, in Singapore, in China en in Japan. En dat kun je onmogelijk natuurlijk gaan afficheren als Westers boeddhisme. En zelfs heel dichterbij, mijn vriend Suvanavira gaat terugkeren naar zijn geboorteland Rusland. En hij merkt dus dat de Russen ook zichzelf niet als Westerlingen beschouwen. Wat ze wel zijn, ze zijn ook geen Oosterlingen, maar zijn zeker geen Westers, moet je daar ook niet mee komen. En dus ja, de voorzet is al gegeven heel lang geleden, of een jaar of 5 geleden, door een aantal Indische ordeleden. En daar was een heel belangrijke goede reden voor. Die wilden af van een speciale status. Nu moet je weten dat de meeste van die mensen uit ex-kastelozen komen. Dus echt helemaal onderaan in de samenleving. Zo onderaan dat we ons niet kunnen voorstellen hoe onderaan het wel is. En ze worden weg uit die speciale status van ex-kastelozen. Ze vragen me heel veel aandrang van dat nooit te zeggen over hen. Ze wilden dus ook dezelfde naam hebben als alle andere ordeleden. Ook al omdat dat voor hen nog veel meer betekende dan voor ons. Namelijk een erkenning van jullie staan. We moeten je geen speciale naam geven, je bent gewoon iemand van ons. In de praktijk is dat natuurlijk wel zo. Als Indische ordeleden naar het Westen komen of wij daarheen gaan, dan merken ze dat ze geen speciaal geval zijn. Dat ze net zo goed ordelid zijn als ik en iedereen van ons. Maar toch, ze worden dat graag ook in de naam van de orde krijgen. En dat is een vraag die al lang aansleept. In feite is er 5 jaar geleden ongeveer, dacht ik, zijn we heel dicht bij een gemeenschappelijke naam gekomen. En dat is dan toen vastgelopen op de Nederlandse situatie. Want de naam die gekozen werd zou een mooie naam zijn, Buddhayana, de weg van de Boeddha, of het voertuig van de Boeddha. Maar er was in Nederland al een streng orthodoxe Theravada groep met de naam Buddhayana. En dus is vanuit Nederland gezegd, nee dat kan niet, dat brengt ons in heel serieuze problemen. En het, daarop is het dus afgesprongen. En daarna is het stilgevallen. En voor een stuk ook, ik ga daar niet diep op ingaan vanavond, maar ongeveer rond die tijd is onze orde en onze beweging vooral in Engeland door een heel moeilijke periode gegaan. De Sangharakshita had zijn bevoegdheden, zijn laatste bevoegdheden eigenlijk al overgedragen aan een college van public preceptors, dus degene die de laatste beslissing nemen in het opnemen in de orde. Maar ja, ik weet niet hoe ik het moet zeggen zonder veel woorden, zonder er veel woorden aan te wijden. Bijna onmiddellijk daarna is er in Engeland een soort storm uitgebroken van mensen die geconfronteerd waren met alles wat er in het verleden fout gelopen was. En dat blijkt dat er heel veel mensen ontzettend veel opgekropt hebben. En dat is dan plots allemaal naar aanleiding van een klein incident eigenlijk helemaal naar boven gekomen op een manier waarvan ik nog altijd, waar ik echt niet fier op ben als ordelijk. Maar ja, er zijn andere gevallen in de loop van de geschiedenis waar het ook gebeurd is. Ik denk dan altijd aan het verhaal van de bhikkhus van Kosambi, ten tijde van de Boeddha. Die waren met elkaar ook over de futiliteit in ruzie gekomen. En die ruzie was zodanig geëscaleerd dat ze, zo staat er in de tekst, als ze de stad introkken om voedsel te verzamelen, dat ze elkaar aan het uitschelden waren en dat ze zelfs op elkaar aan het slaan waren. De Boeddha is er toen bijgehaald om dat te bedaren en hij heeft hen geprobeerd te kalmeren en tot reden te brengen. En ze hebben hem gezegd, en dat dus, het staat niet letterlijk zo, maar het komt er wat neer, ze hebben hem gezegd, kijk, ga jij maar van uw nirvana genieten, we gaan dat onder elkaar uitvechten. Ja, het staat niet letterlijk zo, maar als je het eigenlijk vertaalt naar het taalgebruik dat wij zouden hebben, dat is wat ze toen gezegd hebben. Dat wijst er dus op dat soort dingen, dat zo'n beetje van alle tijden is. Dat het zelfs in zeer sterke spirituele bewegingen soms rond de fout kan lopen. En bij ons is het gelukkig niet zo ver gegaan dat ze elkaar uitgeschelden zijn en op elkaar gaan kloppen en zo. Dat is het niet geweest. Maar het is wel zo dat vooral degenen die de meeste verantwoordelijkheden genomen hebben, ook het meest onder vuur gekomen zijn. En wat er toen gebeurde, nu begint men stilaan te zien dat dat eigenlijk een foute beslissing was. Toen hebben die public preceptors beslist van alle verantwoordelijkheid van zich af te schuiven. Niet van hun nirvana te gaan genieten, maar van zich te gaan beperken. Enkel tot het opnemen in de orde en geen verantwoordelijkheid meer te nemen voor het geheel. En we zijn verder blijven floreren, niet tegenstaande dat. En de reden daarvoor is ook heel makkelijk te vinden, eigenlijk bestaat heel onze orde en onze beweging uit een netwerk van mensen die elkaar ondersteunen in een beoefening. En dat netwerk heeft een paar jaar, hier en daar is er wat aan geschud geweest en zo, maar het is stevig blijven bestaan en het is blijven, het is zelfs flink beginnen groeien. Want sinds die tijd zijn er, ik weet niet hoeveel ordeleden bijgekomen, zijn er centra bijgekomen, zijn er in de centra zelf de activiteiten gaan floreren en dergelijke meer. En dat was omdat vanaf het begin Sangharakshita onze beweging niet opgezet heeft als een soort top-down organisatie, waar alles van bovenuit komt, maar als een netwerk. Maar het probleem was dat degenen die een coördinerende functie gekregen hadden, ze hadden laten schieten en dat er niemand nog beslissingen kon nemen. En Sangharakshita heeft heel onlangs, en ik moet zeggen, ik bewonder die man hoe langer hoe meer, ze 84 jaar met al de gezondheidsproblemen die hij gehad heeft, heeft teruggezegd, kijk, zo kan dat niet gaan. Hij heeft zelf de verantwoordelijkheid genomen. En hij heeft beslist, kijk, die vraag van de Indische ordeleden, daar moeten we echt wat aan doen. Naar de toekomst toe kan de orde en de beweging niet meer puur als westerse boeddhistische orde doorgaan. Dus moet ik er wel van, gaan we daar nu iets aan doen. En hij heeft zelf een van de namen gekozen die toen in de running waren. En degenen die dus een e-mail lezen hebben gezien dat dat de Triratna boeddhistische orde geworden is. Eigenlijk is er niets fundamenteels gewijzigd, want Westers in onze oude naam stond niet zozeer dat we Westers waren, maar stond voor wat ik zou vertalen, boeddhisme voor een industriële samenleving. Een samenleving die helemaal anders was dan die van de traditionele vormen van boeddhisme. Die traditionele vormen van boeddhisten, van boeddhisme, hoorden thuis, zijn ontstaan in, hebben zich ontwikkeld, in een agrarische, ambachtelijke samenleving. Dus iets wat bij ons eigenlijk al dood was toen dat boeddhisme naar hier gekomen is. Nu, in 1967, als Sangharakshita zijn orde en zijn beweging gesticht heeft, orde is een jaar later, in 1968, was de industriële samenleving nog essentieel beperkt tot het Westen. Europa, de Verenigde Staten, de Sovjet-Unie hoorde daar ook bij, maar ja, daar moest je zeker niet met boeddhisme afkomen. En een aantal uitlopers hier en daar, zoals bijvoorbeeld Australië, Nieuw-Zeeland, waar er ook heel vroeg centra van ons ontstaan zijn. Maar wat we nu vaststellen is dat in de wereld van vandaag, 40 jaar later, ook de traditionele boeddhistische landen grotendeels of gewoon meegezogen zijn in die industrialisatie. Dat het ook industriële landen of bijna industriële landen geworden zijn. En dat heeft een heel groot effect daar. Want dat betekent dat het traditioneel boeddhisme daarover komt als verouderd, als iets ouderwets, als iets van vroeger. Een beetje wat christendom bij ons ook meegemaakt heeft. Het was ingebed in een aantal vormen die uit de agrarische samenleving kwamen. En die niet meer werkte. En in feite is het zo dat ook in het oosten, in de traditioneel boeddhistische landen, dus het boeddhisme een herformulering nodig heeft. En in wezen dezelfde herformulering die wij gebruiken, die Sangharakshita voor een groot stuk in gang gezet heeft. En dus Westers verdwijnt uit onze naam, maar helemaal niet uit de visie die eronder ligt. Ook niet in onze aanpak. Integendeel, ik merk dus, binnen de boeddhistische unie valt dat op, dat ook westerse boeddhisten, maar die in een traditionele vorm praktiseren, dat die beginnen merken dat er zoiets nodig is. Dat er is duidelijk heel groeiende interesse voor onze aanpak. Dus op dat punt niets fundamenteel veranderd. En wat er in de plaats komt, drukt een ander, heel fundamenteel aspect uit van onze beweging en van onze orde. De grondvisie, hetgene wat wij eigenlijk doen, is de visie van de Boeddha waarmaken in ons leven, in die post-industriële samenleving. Dus het essentiële ervan is de visie van de Boeddha waarmaken in ons leven. En om dat uit te drukken heeft Sangharakshita al heel vroeg teruggegrepen naar de oeroude basisformule van boeddhisme, namelijk voor toevlucht gaan. En voor toevlucht gaan is niet vluchten, is niet ergens gaan schuilen voor de moeilijkheden van het leven, maar voor toevlucht gaan zou ik vertalen als een soort, als een switch maken, een omdraai maken, een engagement maken, het in ons leven brengen, van de visie van de Boeddha. Dat is eigenlijk wat de kern is van onze beweging. Dat is waarvoor dat we staan. En dat voor toevlucht gaan wordt traditioneel uitgedrukt tot de Boeddha. De Boeddha, die visie volgens de boeddhistische traditie niet zomaar uitgevonden heeft, maar gewoon iets herontdekt heeft wat een kosmische realiteit is, die het als het ware ontdekt heeft voor onze samenleving. Een weg naar totale bevrijding. Dat is wat de Boeddha betekent. Ten tweede, Die switch maken betekent dus dat we gaan vaststellen, dat we gaan onder ogen zien dat de Boeddha een weg ontdekt heeft die ontzettend veel verder leidt dan waar we nu staan. Die ons leven een stuk prettiger kan maken, dat ook. Die maakt dat we onszelf minder miserie aandoen, dat ook. Maar die uiteindelijk totale bevrijding mogelijk maakt. Het tweede waar we ons naartoe keren, wat we in ons leven brengen, is de dharma. Dat is die visie van de Boeddha die onder woorden gebracht wordt, die uitgedrukt wordt in een taal, in termen, in handelingen en wat je ook maar wil, die bruikbaar zijn voor ons leven. En daar is er in de loop van de vele eeuwen zijn daar ontzettend veel uitdrukkingen voor tot stand gebracht, in heel andere omstandigheden dan de onze, die voor een stuk nog altijd bruikbaar zijn en die voor een stuk eigenlijk helemaal niks meer zeggen voor ons. Maar wat van belang is dus, is de kern van die visie van de Boeddha, die we onder woorden brengen, die we in uitdrukking brengen en die we in ons leven brengen. En het derde van die drie is de spirituele gemeenschap, de Sangha. En in eerste instantie gaat dat over de Sangha van al diegenen die doorgestoten zijn tot die bevrijding. En in een breder betekenis omvat die alle die er echt werk van maken. En die drie dus, de Boeddha, de Dharma en de Sangha, staan bekend als de Triratna, de drie juwelen in het Sanskriet, dus de Triratna. En het is dit aspect, dit heel fundamentele aspect van onze identiteit, die uitgedrukt wordt in de nieuwe naam. Die naar voren gehaald wordt. En ja, je ziet meteen dus dat die nieuwe naam eigenlijk veel meer naar het fundament gaat. Als we zeggen westers, dan zeggen we nog altijd dat we boeddhistisch staat er ook bij. Dan zeggen we eigenlijk alleen maar iets over onze aanpak. Als we zeggen Triratna, dan zeggen we wat onze aanpak is, waarover het precies gaat. Het zegt eigenlijk hoe wij als Westerlingen de visie van de Boeddha proberen waar te maken. Dat is wat onze nieuwe naam zegt. En dat heeft natuurlijk een paar consequenties. Want iedere verandering, bij iedere verandering is er winst en bij iedere verandering is er ook verlies. Je kunt geen verandering hebben zonder dat je iets moet opgeven. De pure win-win situaties zijn zeer zeldzaam in de werkelijkheid. En het verlies, ja, op onze voorzittersvergadering hebben we toch vrij uitgebreid over die zaken gesproken. En het verlies is dat het niet meer evident is in onze naam dat we de visie van de Boeddha willen realiseren in onze cultuur. Als we zeggen de westerse boeddhistische orde, was het duidelijk dat dit ons programma was. Nu verliezen we dat. En voor mij persoonlijk is dat een minpunt, want ja, ik ben tot deze beweging gekomen precies doordat ik zag dat er zoiets bestond als een boeddhistische beweging die niet Tibetaans was, die geen zen was en die probeerde er wat van te maken in onze wereld. Het heeft mij in de beweging en in de orde gebracht en ik ben niet de enige, het is wel een minderheid hoor ik wel, de meesten volgen die weg niet. Maar het is een verlies, maar dit compenseren we eigenlijk door de technologische vooruitgang van de voorbije 40 jaar. Ik denk dat ongeveer 9 op 10 van de mensen die hier in ons centrum terechtkomen via de website naar hier komen en de andere 10% worden meegebracht door vrienden of kennissen die het dan op de website gelezen hebben. Dus, en ik denk dus dat onze website, die maakt wel duidelijk waarvoor we staan. Om het even wat de naam is. Het is heel duidelijk wat we daaraan brengen, wat we aanbieden, aan de, wat we te bieden hebben en waarvoor we staan. Dus dat is het verliespunt. Maar er zijn een heel pak winstpunten aan. Ten eerste naar onszelf toe. Het drukt het meest fundamentele uit van onszelf. En ten tweede, daarbinnen dus naar onszelf toe, het drukt het de eenheid uit van de hele beweging. maakte duidelijk dat, dat was, onze Indische medebroeders en zusters in de Dharma doen, dat datzelfde is als wij. Dat is trouwens heel duidelijk naar voren gekomen. Ik was er spijtig genoeg zelf niet bij. Maar om de 2 jaar hebben we wat we een conventie noemen van de orde, waar dat alle ordeleden geacht worden of te proberen samen te komen. En dit jaar is die voor het, hebben we een dubbele gehad. Er is één in India geweest, want er zijn maar heel weinig Indische ordeleden die naar Engeland kunnen komen daarvoor. En die is doorgegaan in Bodh Gaya. En van iedereen die dat meegemaakt heeft, hoor ik dat dit echt een... dat je tot in de, ja, het merg van je beenderen kan voelen dat we, dat we hetzelfde doen. En ik denk dus dat de beslissing van Sangharakshita om nu die naam te veranderen, dat dat ook een beetje daarmee samenhangt. Het heeft ook een paar voordelen toe naar andere boeddhisten toe. Ten eerste, ja, als je met iets nieuws afkomt, hangt er altijd toch een beetje een geurtje aan van nieuwlichters. Gaan die daar niet een paar dingen uitpikken die aan goed uitkomen en eigenlijk de rest zo wat achterlaten of zo? Wel, ik denk dat die naam Tri Ratna, met de nadruk dus op consequent en 100% voor toevlucht gaan, dat die uitdrukt dat, ja, dat we de visie van de Boeddha 100% achter staan. En dat we geen consumptieboeddhisme aanbieden. Voor elk wat wil, je pikt er de lekkerste pralinen uit of zo. En de andere laat je liggen. Nee, daarover gaat het dus niet. En dat wordt ook uitgedrukt in die naam toe. Ten tweede, wij zijn niet de enige boeddhisten meer die... bewust als westerlingen zoeken te praktiseren. In 1967, als Sangharakshita daarmee begonnen is, werd hij beschouwd als een halve gek. Letterlijk. Dat was iemand die... ze konden eigenlijk niet verstaan hoe iemand die een heel gerespecteerde plaats had als monnik, hoe hij dat kon allemaal laten staan om dan maar zo iets heel wilds aan te beginnen. Dus de idee van dat het boeddhisme voor het Westen vertaling nodig had, bestond gewoon niet. Trouwens, het aantal mensen die aan boeddhisme geïnteresseerd waren, was toen ook maar heel beperkt. Dat was nog revolutionair in 1967. Maar nu merk ik dus ook binnen de boeddhistische Unie dat echt een punt is waar dat nogal wat andere groepen ook bewust mee bezig zijn. Er zijn bijvoorbeeld zen-groepen, als ik met die mensen praat, hun praktijk is heel anders dan die van ons, maar eigenlijk een fundamentele insteek is dezelfde als die van ons. En ik ben dus blij dat wij in onze naam niet meer het monopolie hebben, als het ware, van westers boeddhisme. Ik denk dat dit voor ons de mogelijkheid schept om iets breders mee te ondersteunen, namelijk al diegenen die zich bewust zijn dat het boeddhisme wil het echt werken in, bij ons, dat we die insteek nodig hebben, van die vertaalslag nodig hebben naar onze cultuur. En ik zie een derde heel belangrijk pluspunt, namelijk het schept ruimte in de traditioneel boeddhistische landen om ook vanuit die visie te gaan werken. Niet meer de visie van westers boeddhisme, maar de visie gewoon van... teruggaan naar de kern van de visie van de Boeddha, om te zien wat betekent dat nu in de samenleving zoals die nu veranderd is. En ik hoor dus, ik heb er zelf geen contacten mee, maar een aantal mensen van ons komen regelmatig in het oosten, dat daar een heel grote openheid voor is, een grote dorst naar is, maar die mensen kunnen ze niet engageren in een westerse boeddhistische beweging. Je zou kunnen zeggen dat... die visie niet langer meer westers is, dat ze cosmopolitisch aan het worden is. En ik denk dus dat de naamverandering al die positieve punten heeft. Ik heb dus ook gemerkt als dat 's morgens opstond, dat ze al heel druk, nog voor de meditatie, dat er verschillende mensen heel druk aan het praten waren. En degene die druk aan het praten was onze... Onze super nerd webmaster, een jonge man, Chandradasa noemt hij, Een schitterende jongen is dat. En die heeft op zijn eentje ongeveer die website opgezet, Free Buddhist Audio. Ik wil er wel even reclame voor maken en in de toekomst wil ik er meer reclame voor maken, waar dat oorspronkelijk alle lezingen van Sangharakshita op terecht gekomen zijn, met de transcripties die al bestonden, zijn er ook opgezet. En er is heel wat meer aan het bijkomen, dus de moeite waard om daar eens naar te kijken en ook om een financieel steuntje te geven. Dat was even de snaakjes. Die jongen dus heeft de halve nacht, het is blijkbaar, is dat die e-mail doorgekomen s'avonds. En hij is de halve nacht bezig geweest met websites te gaan kopen, of namen te gaan kopen. Ja, ja. Namen te kopen. Want als dat zou doorgedrongen zijn bij een of andere slimme gast, die mannen worden Triratna, die koopt de naam Triratna, die komt dan naar ons. Je mag die naam hebben, maar $5,000 of zoiets, of $10,000, of zoveel als ze er kunnen uitpersen. En dus Chandra Dasa heeft de helft van zijn nacht doorgebracht met namen te kopen, zodanig dat we goed veilig zijn. Ik heb gehoord dat er op andere plaatsen ook mensen het heel vlug door hadden. Sadara in Nederland is ook thuis in die wereld. Die heeft meteen ook alles beschermd wat kon beschermd worden. Anishita in Duitsland, dat is ook zo. Zo iemand uit die wereld, die heeft ook de Duitse kant gaan beschermen en zo meer. Enfin, dat was even een intermezzo nog. Hoe het aankwam op die vergadering. En ik heb al de nadelen en de voordelen zijn ook vernoemd geweest. En we zijn met z'n allen zonder enig probleem tot de vaststelling gekomen. Dat is iets wat als het ware vanzelf gegroeid is. Het was net alsof we merkten, ja, de tijd is rijp ervoor. En Sangharakshita heeft, zoals nogal eens dikwijls, het juiste moment gekozen om de juiste daad te stellen. En hij heeft zo'n beetje gezegd eigenlijk, kijk mensen en zorg ervoor dat jullie mij niet meer nodig hebben nadien. En dat is de conclusie die ik eruit trek voor ons allemaal en voor de toekomst van onze hele beweging toe. We hebben nu een naam die de essentie uitdrukt en een opdracht om er verder werk van te maken. En ervoor te zorgen dat Sangharakshita is begonnen met 12 mensen in 1968. 40 jaar later zijn er 1500 ordeleden, een 100 centra en zo. Dus binnen 40 jaar moet dat nog eens een heel stuk omhoog. En ik denk dat die beslissing met die nieuwe naam, dat wel een beetje steun eraan kan geven. Voilà.